De veelvuldige wijsheid van God wordt bekendgemaakt door de gemeente. Dus als je van impact wil zijn, als je een licht wil zijn in de wereld, als je vrucht wil dragen voor het evangelie, zorg ervoor dat je onderdeel bent van een gemeente.
God zegen allemaal. Het is weer eens tijd voor een tafelgesprek. En ik heb weer eens een kostbare broeder van mij, Laurens Pruis, bereid gevonden om langs te komen. Laurens heeft al meerdere gesprekken gevoerd hier aan tafel. Die zijn ook door jullie met veel belangstelling bekeken. En Laurens heeft theologie gestudeerd in de Verenigde Staten. En daar heeft hij alles iets over verteld. Nu is hij alweer wat langer terug in Nederland. Als een van de ouderlingen van een lokale gemeente in Rotterdam. Nou, bedankt dat je weer wil komen, Laurens. Welkom.
Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om weer terug te zijn.
Ja. Hey, vandaag willen we het met elkaar hebben over de lokale gemeente. Mm. Het belang van de lokale gemeente. Maar misschien kun je, zeg maar, mijn publiek een beetje bijpraten hoe het met jou is überhaupt. Hoe jouw leven er nu uitziet.
Ja, nou leuk, dankjewel. Ja, ik ben een jaar geleden inderdaad teruggekomen uit Amerika. Daar mijn studie theologie afgerond. En ja, ik ben eigenlijk een soort van uitgezonden door mijn gemeente in Amerika om in Nederland met een groep nieuwe gemeenten te planten. We hadden eerst wat andere plannen. Dat ging allemaal niet zo helemaal zoals we het hadden verwacht. Maar uiteindelijk was er een groep met mensen die eigenlijk zeiden van wij verlangen wel naar een bijbelgetrouwe gemeente in Rotterdam, op Rotterdam-Zuid. Dus we zijn nu 9 maanden geleden, ongeveer oktober 2023, zijn we gestart als gemeente. De gereformeerde baptistengemeente Rotterdam-Zuid, zo heten we. En door Gods genade hebben we echt wel een zegen gezien op dat werk. We hebben ook groei gezien, lieve broeders en zusters die zich hebben aangesloten, met wie we ook week na week praktisch gemeente mogen zijn. Dus ja, ik kijk wel terug met heel veel dankbaarheid op het afgelopen jaar en op wat God ook aan het doen is in Rotterdam. En de plaatselijke gemeente heeft echt mijn hart. En om dan te zien dat God dat ook in Rotterdam nu uitwerkt, dat is wel een enorme zegen.
Ja, ja. Nou, mooi om te zien. En dat je ook meteen eigenlijk na je theologiestudie eigenlijk het werkveld in bent gekomen. Hè? Dus je leven heeft niet stilgestaan wat dat betreft. Die overgang van eigenlijk de tijd hebben om zelf opgebouwd te worden in de theologie en vervolgens ook te gaan dienen met datgene wat je hebt geleerd, dus datgene waartoe je toegerust bent. Is dat een beetje gegaan zoals je dat had verwacht? Of,
het was een beetje anders dan verwacht. Het leek er eerst op dat ik me mocht gaan aansluiten bij een bestaande gemeente in Nederland. Dat ging allemaal een beetje anders. En uiteindelijk is er een groep vanuit die gemeente en een bijbelstudiegroep die waar ik ooit al onderdeel van was in Rotterdam en die door was gegaan toen ik in Amerika zat, zijn bij elkaar gekomen en die hebben eigenlijk mij gevraagd van wil jij terugkomen en ons leiden in het planten van een nieuwe gemeente? Dat was niet helemaal mijn idee om helemaal iets nieuws te gaan beginnen. Dus ik heb met mijn oudste in Amerika erover gehad in de gemeente. En uiteindelijk hebben zij gezegd van wij denken dat het goed voor je is om dat te gaan doen. En wij willen jou wel steunen, jou wel uitzenden, ook financieel. Dus dat is wel een enorme zegen geweest. Tegelijkertijd op dat moment, toen dat met die andere gemeente allemaal niet lukte, dacht ik, oh mooi, ik kan hier nog wat langer blijven. Ik ga nog een PhD doen hier in Amerika. En ik geniet hier nog wel even, want het was wel een hele fantastische plek om te zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd had God andere plannen en uiteindelijk teruggekomen. Ik mag nu online nog wel wat studie doordoen, maar nu vooral de focus op de gemeente in Rotterdam.
Ja. Ja, uiteindelijk zijn we ook geroepen om de Heer te dienen en hebben we het niet altijd helemaal zelf voor te zeggen natuurlijk. Precies. Hoe dat loopt. Ja. Maar mooi om te zien hoe dat loopt. Ik ben ook zelf een paar keer bij jullie geweest in de diensten, heb mogen dienen met het woord. Nou, het is heel bemoedigend om bij jullie gemeente binnen te komen. En ik ben heel blij om te zien dat er ook Reformed Baptist kerken ontstaan in Nederland. Hè? Want het is niet alleen jullie gemeente, maar ik heb de indruk dat er wel een aantal gemeenten in Nederland met die theologische inslag ook geplant zijn de afgelopen jaren en ook wel geplant worden. Ik krijg af en toe een berichtje van, hey, wil je een keer komen spreken in een Reformed Baptist kerk die we begonnen zijn in puntje, puntje, puntje. Dus daar zit wel beweging in of zo. Ik weet niet of je dat ook hebt gemerkt, dat daar waar traditioneel zeg maar de gereformeerde theologie echt gepaard ging ook met de wat meer aan de kinderdoop geleerde denominaties in Nederland, is daar wel iets aan het verschuiven of zo.
Ja, ik denk dat er over het algemeen wel meer bewustzijn komt onder Nederlandse christenen van wat het betekent om gemeente te zijn en dat dat belangrijk is. Tegelijkertijd, wat je ook noemt, gewoon in Nederland, de geschiedenis is nou eenmaal dat de baptisten in Nederland eigenlijk voortkomen uit de wederdoperse traditie. Zij die ten tijde van de reformatie eigenlijk de reformatie afwezen. Maar we hebben sinds de reformatie hebben we gewoon baptisten, Reformed Baptist, gereformeerde baptisten.
Ja.
Die zijn helaas een beetje weggejaagd uit Nederland, maar die zitten eigenlijk overal op de wereld. En een van de boodschappen die wij eigenlijk ook verkondigden aan mensen die interesse hadden in onze gemeente op Rotterdam-Zuid, was dat wij niet het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Dat wij niet denken dat wij iets nieuws hoeven te verzinnen. Maar dat wij geloven dat wat die Reformed Baptist ten tijde van de reformatie vanuit Gods woord zagen wat een gemeente zou moeten zijn. Wij denken dat dat trouw en goed is. En wij zijn eigenlijk dat gewoon aan het doen. Dus we hebben ook een traditionele Reformed Baptist, gereformeerd baptistische geloofsbelijdenis. We staan echt bewust in die lijn.
Is dat de London Baptist Confession? Of een
het is de New Hampshire Confession of Faith. Dat is, je zou kunnen zeggen een soort kindje van de London Baptist. Maar iets korter en iets algemener. Zodat er in de gemeente ook wat meer vrijheid van geweten kan bestaan. Maar echt wel bewust in die traditie. Vanuit de overtuiging dat overeenkomstig Gods woord is. Dus we doen bijvoorbeeld een zesweekse cursus voor nieuwe leden voordat ze lid kunnen worden. En daar werken we eigenlijk al deze principes uit. En voor degenen die erbij zijn, die zullen opmerken dat wij verwijzen niet naar wat die of die Reformed Baptist heeft gezegd. Wij leggen simpelweg uit wat wij geloven dat de Bijbel zegt. Alleen dat hebben wij geleerd van die Reformed Baptist in de geschiedenis.
Ja. Ja.
En om dan misschien even terug te gaan op je vraag over in Nederland. Ik denk inderdaad dat er meer baptisten zijn in Nederland die zich verwant voelen aan het gereformeerde gedachtegoed. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat het voornamelijk gaat als het over hun verwantschap gaat, vooral over verlossingsleer gaat. Wat heel goed is, wat ik denk heel belangrijk is. Alleen ten tijde van de reformatie hadden we twee grote issues te bespreken. Verlossingsleer, het was duidelijk, we worden gered door geloof alleen. En niet door geloof plus werken. Maar het andere grote onderwerp was de gemeente.
Ja.
Wie bepaalt wat? Wie heeft het gezag in de gemeente? Als het niet meer de paus is en het magisterium, wie dan wel? En wat mij opvalt is dat eigenlijk die vraag, ook in Nederland, zelfs onder mensen die zich misschien refobaptisten noemen, dat die vraag niet zo gesteld wordt van wat betekent het nou bijbels gezien om gemeente te zijn?
Ja.
En wat is eigenlijk de discussie al sinds de reformatie over welke teksten we zouden moeten overwegen als het gaat om wie heeft het gezag in de gemeente, wie neemt welke beslissingen, hoe werkt de structuur van de gemeente? En wij denken dat het heel waardevol is om terug te gaan en te kijken naar wat die discussies toen waren en te zien van wat hebben Reformed Baptists daarover gezegd? En wij als gemeente zijn overtuigd van de manier waarop zij Gods woord begrijpen. En dat is ook hoe wij nu gemeente zijn.
Ja. Ja. Ja, er is een interessante discussie geweest in de kerkgeschiedenis. De reformatie heeft daar ook een positie in ingenomen. Maar is het nou de kerk die de Bijbel heeft geschapen of de Bijbel die de kerk heeft geschapen? Hè?
Ja.
Ja, wij geloven wel echt als gereformeerde christenen die sola scriptura aanhouden dat Gods woord ontologisch prioriteit heeft boven de gemeente. Dat we dus naar de Bijbel moeten kijken om ons richting te geven voor hoe je de gemeente, de lokale gemeente, zou moeten vormgeven. Daar waar bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerken en de kerken die zich, die beweren in de apostolische successie, te staan, zullen zeggen, het is primair de kerk. Dat is wat God heeft beloofd in stand te houden. En de kerk heeft de kanon gedefinieerd. Zonder kerk heb je niet eens een Bijbel. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat is niet de discussie waar wij vandaag op gaan inzoomen. Hè? Maar wij staan in de overtuiging van sola scriptura, het woord van God, de Bijbel als het hoogste gezag. Maar ook dan kom je naar de Bijbel toe en stel je de vraag van hoe zegt de Bijbel nou eigenlijk dat de gemeente eruit zou moeten zien? Wat heeft de Bijbel daarover te zeggen? Nou, daar willen we het vandaag over hebben, hè? De gemeente, het belang van de gemeente. Hey, en wat zie jij in Nederland, wat ben je tegengekomen in Nederland? Wat maakt dat jij denkt dat dit onderwerp relevant is voor Nederland om te bespreken?
Ja, ik moet zeggen dat eigenlijk in heel veel gesprekken die ik heb met christenen, dat er wel een linkje zit aan gemeente zijn. En dat ik heel vaak denk met de problemen waarmee mensen lopen, of het nou geloofszekerheid is, of waar we ons als christen in ons dagelijks leven mee bezig zouden moeten houden. Hoe je bepaalde keuzes neemt in het leven. En specifiek ook naar welke gemeente je zou moeten gaan. Wat het betekent om gedoopt te zijn. Wat het betekent om aan het avondmaal te gaan. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. En ik denk dat er een bepaalde link zit met gemeente zijn. En ik denk wat daar een soort onder zit, is dat ik denk dat we in onder Nederlandse christenen een beetje de focus zijn kwijtgeraakt van het christenleven. Een van de belangrijkste focussen is natuurlijk de Heer Jezus Christus, maar vooral ook zijn gemeente. En dat we ons focussen op allerlei verschillende dingen, behalve op datgene waarvan de Heer Jezus Christus zelf beloofd heeft dat hij er aanwezig zou zijn, dat hij het zou bouwen en dat de poorten van de hel haar niet zouden kunnen overweldigen. De gemeente wordt het zeil en het fundament van de waarheid genoemd. Gods huis, Gods tempel, de bruid van Jezus Christus. En op een of andere manier zie ik in gemeente vooral een focus op andere dingen dan op gemeente zijn. Dan op het lichaam van Christus zijn. En wat dat dan zou betekenen in deze wereld. Dus ik denk, het is een heel breed onderwerp. Dus je zou eigenlijk die verschillende aspecten langs moeten gaan lopen. Maar ik zou willen neerleggen als voorstel dat het centrum van Gods activiteit in deze wereld is de plaatselijke gemeente. En dan kom je denk ik op een belangrijk punt. Wanneer ik zeg gemeente, bedoel ik niet een onzichtbare wereldwijde entiteit. Er wordt vaak gesproken over de zichtbare en de onzichtbare gemeente.
Ja, ja.
En ik erken dat die realiteit er bestaat. Hè? Dat alle christenen overal in alle tijden, dat die met z'n allen de gemeente met een hoofdletter is van alle tijden en alle eeuwen en alle plaatsen.
Ja.
Alleen bijbels gezien bestaat die onzichtbare gemeente niet anders dan vanwege plaatselijke gemeente.
Ja.
Dus de wereldwijde gemeente, de onzichtbare gemeente, bestaat bij de gratie van plaatselijke en zichtbare gemeente.
Ja.
Met andere woorden, je hebt geen onzichtbare gemeente als je geen zichtbare gemeente hebt. En dus zou onze focus veel meer moeten zijn op plaatselijke gemeenten. En daar kunnen we misschien meer over spreken waarom. Maar ik denk dat dat echt een focus is die we zijn kwijtgeraakt.
Ja. Hey, er zijn heel veel mensen die zichzelf wel zouden beschrijven als christenen. Die zeggen van, ik geloof de Bijbel. Ook luisteraars in mijn YouTube van mijn YouTube-kanaal, hè, die aangeven van, ja, ik ben christen, ik geniet van je video's. Maar een lokale gemeente vind ik erg moeilijk om te vinden überhaupt. Hè? Of mensen die misschien het moeilijk vinden om een gemeente te vinden. Andere groep mensen die het ook niet direct ziet als wenselijk om een gemeente te vinden. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, alle lokale gemeenten zijn corrupt en er is helemaal geen Bijbelse lokale gemeente meer. Hè? Dus er zijn mensen die tot geloof komen in Nederland op dit moment. Ik hoor ook wel van mensen uit New Age, hè, die tot geloof komen. Dus zij heet Isa, die ik laatst heb mogen ontmoeten, die vrij recent nog tot geloof gekomen is vanuit ook de New Age. En die ook echt aangeeft op een radioprogramma recent, een radioprogramma online wat zij maakt, Radio Isa, van hey, ik loop echt tegen dingen aan, zeg maar, nu ik net nieuw christen ben. Ik heb nog geen geestelijk thuis kunnen vinden, zeg maar. Dus ik denk dat het onderwerp alleen al om deze soort casussen of casus relevant is. Mensen worstelen ook wel met de lokale gemeente om die reden.
Ja, misschien moet ik maar meteen zeggen, ik vind het ook moeilijk om dit gesprek te houden, omdat de reden dat wij op Rotterdam-Zuid een nieuwe gemeente zijn begonnen is omdat we een enorm gebrek zien aan gezonde gemeenten. En ik besef ook dat ik een soort probleem ga neerleggen bij jouw luisteraars, die ze misschien niet kunnen oplossen in de zin van, misschien is er helemaal geen gezonde gemeente bij hun in de buurt. Toch hoop ik hen die in de positie zijn, misschien zijn ze kerkleiders, gemeenteleiders, aan te moedigen om hier serieus zaak van te maken. Wat betekent het om een gezonde gemeente te zijn?
Ja.
En ik zal maar meteen even twee boekjes aanraden.
Ja.
Er is een boekje vertaald door Geloofstoerusting, uitgegeven door Geloofstoerusting. Wat is een gezonde gemeente? Geschreven door Mark Dever. En daarbij, wat is een gezond gemeentelid? De auteur is Tabiti Anya Buile. Ik mooie boekjes om mee te beginnen. Als je Engels kunt lezen, kijk vooral op ninemarks.org. Ik denk een mooie organisatie die zich bezighoudt met wat betekent het nou om gemeente te zijn.
Ja.
Dus laat me dat aan het begin zeggen. Ik erken dat ik misschien een probleem neerleg wat sommige mensen op dit moment niet kunnen oplossen in hun leven. Maar toch wil ik mensen aanmoedigen en aanvuren om hierover te gaan nadenken en om dit een prioriteit te maken in hun leven. Misschien ben je wel in staat om een nieuwe gemeente te planten of met andere mensen iets nieuws te beginnen. Of wellicht wel te verhuizen naar een andere plek waar wel een gezonde gemeente is. Omdat ik echt denk dat bijbels gezien de plaatselijke gemeente een absolute prioriteit zou moeten zijn in het christenleven.
Ja. Ja, nee, dat is denk ik al een mooi eerste punt wat je maakt. En dat is een soort take-home message. Maak dit een prioriteit, zeg maar. Hè? Ja. Dus dit is niet een soort bijzaak of een soort onpraktisch aspect van je leven. Maar het streven naar lidmaatschap van een lokale gemeente zou hoog in je prioriteitenlijst moeten staan. Soms verhuizen mensen wel voor minder goede redenen. Hè? Een baan. Ja, een baan is ook natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar is het onderdeel zijn van een bijbelse lokale gemeente minder belangrijk?
Nou ja, en ik denk als je bijvoorbeeld in Handelingen kijkt, laten we een stapje terugzetten. Hè. We kennen allemaal de grote opdracht. Hè, ja. Jezus die zendt zijn discipelen uit om het evangelie te verkondigen, om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om alles te onderwijzen wat Jezus hen geboden heeft. En vervolgens zegt hij, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. En wat gaan de apostelen vervolgens doen? In Handelingen. Ze planten gemeenten. Ze starten gemeenten. En ik denk dat dat al laat zien dat hoe zij die opdracht zagen, was niet zomaar in het algemeen individuen het evangelie verkondigen. Maar individuen het evangelie verkondigen die vervolgens worden toegevoegd aan de gemeente. Die overigens Jezus zelf in Matthäus 16 en 18 instelt.
Ja.
En wat je vervolgens ziet als je Handelingen leest, is continu als er mensen tot geloof komen, dat ze niet alleen tot geloof in de Heer Jezus Christus komen, maar dat ze worden toegevoegd aan de gemeente. Ik noem een voorbeeld. Laten we in Handelingen 2 beginnen. Dan heb je na die geweldige Pinkster toespraak van Petrus, er komen al die mensen tot geloof. En dan staat er in Handelingen 2 vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Aan wie worden ze toegevoegd? Nou, eerder zie je dat ze met 120 bijeen waren gekomen. Even een opmerking. Blijkbaar hadden ze iets van een ledenlijst. Of in ieder geval, ze wisten hoeveel mensen er onderdeel werden van de gemeente. Namelijk 3000. 3000 worden er toegevoegd aan de 120 wanneer ze tot geloof komen. Dus je ziet dat als ze zich bekeren en tot geloof komen, ze automatisch ook toegevoegd worden. En dan vers 47, we lezen dan daarvoor over hoe ze eenheid hebben. En vers 46, zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. Zie een stukje apologetisch effect. Dus de gemeente is, vinden ze genade in de ogen van het volk. En dan staat er, en de Heere voegde dagelijk mensen die zalig werden aan de gemeente toe.
Ja.
Dus je ziet dat wanneer mensen tot geloof komen, ze worden toegevoegd aan een groep mensen, aan de gemeente. En als je nog even de bladzijde verder omslaat in Handelingen 4, dan zie je in Handelingen 4 vers 4 dat ze door blijven tellen. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dit om even te zeggen, ze wisten wie ze waren. En ze wisten wie er wel en niet bij hoorden. En blijkbaar hielden ze op een of andere manier hun ledenaantallen bij.
Ja.
Dus ik denk dat je daar al ziet het verband tussen tot geloof komen en de gemeente. Dat een christen per definitie hier in Handelingen onderdeel wordt van de gemeente, wanneer ze tot geloof komen. En dat men bewust is wie er wel en niet bij hoort.
Ja.
En ik denk dat je hier al ziet dat, en we zien het in de rest van het Nieuwe Testament ook, dat eigenlijk een kerkloze christen, een gemeenteloze christen, niet bestaat. En dat zou ook in onze tijd niet moeten bestaan.
Ja. Nee, het is een helder punt. Hè? Dus we zetten hem scherp neer. Ik heb hier zelf ook wel eens een video over gemaakt, hè? De onbijbelse toestand van de kerkloze christen. Mm. Volgens mij was dat de titel. In dit punt ook gemaakt. En ook de 9 kenmerken die in 9 Marks worden uitgedragen van een bijbelse gemeente langsgelopen. Dus dat is ook misschien wel interessant voor de kijker of luisteraar om daar nog eens naar te kijken. Zeker als je het Engels niet machtig bent. Mm-hmm. Die 9 kenmerken zijn ook, denk ik, heel goed in je zoektocht naar een goede lokale gemeente. Ja, misschien leuk om even een uitstapje te maken. Ik predik zelf al 2 jaar door de Hebreeënbrief heen. Mm. En in de Hebreeënbrief ben ik inmiddels aangekomen in hoofdstuk 10. Mm. En in hoofdstuk 10, daar slaat de Hebreeënbrief eigenlijk om van het eerste deel naar het tweede deel. Wat je ook ziet in bijvoorbeeld de Romeinenbrief, wat er gebeurt in hoofdstuk 12. Hè, dat de eerste 11 hoofdstukken gaan heel sterk over de doctrine. En vervolgens in hoofdstuk 12 gaat het over de toepassing. Hè, waar Paulus zijn lezer ertoe opdraagt om hun lichaam te stellen als een God welgevallig offer, een levend offer. Ja, dus en vervolgens de toepassing van, oké, nu heb je het evangelie ontvangen. Ik heb het beschreven. Wat moet je nu doen? De Efezebrief zie je dat ook gebeuren in hoofdstuk 4. Hè? De eerste 3 hoofdstukken, doctrine, hoofdstuk 4 tot 6, toepassing. In de Hebreeënbrief gebeurt dat ook. En interessant is, als we dat heel even lezen, want dat sluit heel erg aan bij het onderwerp van vandaag, is dat dat gebeurt in Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19. En dan worden daar eigenlijk 3 opdrachten gegeven aan de lezers, hè, de mensen, de Hebreeën, de Joodse christenen die de brief hebben ontvangen, waarschijnlijk een lokale gemeente met overwegend Joodse christenen. En dan staat daar, Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dus de eerste opdracht is, laten wij naderen. En dan in de context gaat het echt over het binnengaan in het heilige der heiligen. Dus in de directe tegenwoordigheid van God, waar de Heer Jezus is binnengegaan als onze voorloper. Dus het naderen tot God. Dat wordt collectief hier benoemd. Laten wij dat doen. Het is geen individuele opdracht alleen van, dat moet jij doen. Nee, het is laten wij dat samen doen. En de tweede opdracht, vers 23, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. Dus het vasthouden aan de christelijke geloofsbelijdenis. En dan kom je bij de derde. En dat is degene die volgens mij veel christenen in Nederland ook vaak vergeten. Mm. De derde opdracht, dus de derde implicatie die voortvloeit uit de theologische onderbouwing van de Hebreeënbrief. En dan staat er vers 24, en laten wij op elkaar letten. Hè? Staat er in het Engels wordt het ook wel vertaald in de ESV als let us consider each other. Laten we op elkaar letten of laten we over elkaar nadenken om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En dan komt dat bekende vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ja, dus, en hier wordt ook expliciet gesproken over de onderlinge synagoge, het samenkomen, hè, wat zo al benoemd werd. Maar met welk doel? Vers 24, laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dus er zit ook hier heel sterk het idee in van, je gaat niet samenkomen met je broeders en zusters omdat jij er wat kan halen, maar omdat jij je broeders en zusters wilt aanvuren tot goede werken en tot liefde.
Ja.
En er zit, wat heel grappig en mooi is ook, is dat, ik heb hier zondag over mogen spreken, dus mijn hart is hier nog een beetje vol van. Maar in die 3 opdrachten die hier staan, hè, dus het naderen tot de troon van God, het vasthouden van de belijdenis, het op elkaar letten, dat daar ook die woorden geloof, hoop en liefde voorbij komen in de tekst. Mm. Maar met name dat woordje liefde zit dus in vers 24 in de context van de gemeente. Het samenkomen, het niet weggaan uit de geloofsgemeenschap.
Ja.
Dus ja, dat is maar één van de teksten in het Nieuwe Testament die laat zien dat je kan dit helemaal niet gehoorzaam zijn als je niet onderdeel bent van een lokale gemeenschap.
Ja, ja, en ik heb soms wel de discussie met mensen van, lidmaatschap staat dat al in de Bijbel. Het idee van gemeente zijn, dat afgekaderd hebben, staat dat wel in de Bijbel. En ik denk dat dit een sterk argument is, dat het heel Bijbels is, dat de gemeente een lidmaatschap heeft, een groep mensen die afgekaderd zijn, waarvan je weet, die horen erbij. Ik noemde net al, in Handelingen is het heel duidelijk dat ze weten wie er bij de gemeente horen. Ze weten wie er onderdeel waren van die 5000, van die 3000, van die 120. Hmm. Ze weten voor wie ze verantwoordelijk zijn. Ze weten met wie ze onderling bijeenkomen. Ze weten wie ze moeten aanvuren. En ik denk het tweede argument wat jij hier terecht aanhaalt is dat eigenlijk alle nieuwtestamentische opdrachten collectieve opdrachten zijn. Die je alleen kunt uitvoeren op het moment dat je bewust bent van wie er bij de gemeente horen. Denk aan opdrachten als je moet de eenheid bewaren in de gemeente in Efeze 4. Met wie bewaar je de eenheid? Niet zomaar met iedereen. Niet zomaar met elke christen op aarde. Nee, met de leden van je plaatselijke gemeente. Wie vermaan je en wie roep je op om zich af te keren van zonde? We zien het overal in het Nieuwe Testament, die opdracht. Wie trek je uit het vuur in Thessalonicenzen om hen te redden van zonde? Gemeenteleden, mensen die in je gemeente zitten. Als je Korinthe leest, het is overduidelijk dat alle opdrachten gegeven worden in het kader van een duidelijk afgekaderde groep met mensen die onderdeel zijn van de plaatselijke gemeente te Korinthe. Dus je ziet eigenlijk bijna alle nieuwtestamentse opdrachten die wij als christen krijgen, die worden gegeven met een veronderstelling dat we te maken hebben met een afgekaderde groep gelovigen in een plaatselijke gemeente. En misschien om de sceptici als het gaat over lidmaatschap en de plaatselijke gemeente nog wat dingen te geven om over na te denken. Ik denk dat je dus in Handelingen ziet dat de vroege gemeente de ledenaantallen bijhield. We zien dat de nieuwtestamentse opdrachten lidmaatschap veronderstellen. Als je nadenkt over het woord lidmaatschap, dat woord komt uit 1 Korinthe 12. Waar Paulus een lichaam gebruikt als voorbeeld van wat de gemeente is. De gemeente is als een lichaam en de een is een hand, de ander is een voet, de ander is een oog, de ander is een oor. Lidmaatschap gaat over ledematen. Dus het hele idee van lidmaatschap komt uit 1 Korinthe 12. Dus ik denk dat je daar duidelijk ziet dat de Bijbel lidmaatschap onderwijst. Daarnaast denk ik dat alle beelden die in het Nieuwe Testament gebruikt worden voor de gemeente impliceren dat er lidmaatschap is. Er is een kudde. Een kudde is verschillende schapen die onderdeel zijn van een kudde.
Ja.
Er is een huis met levende stenen. Dat huis wordt gebouwd door levende stenen. Het is een huisgezin die afgekaderd is. Je weet wie je broers en zussen zijn. Het is een lichaam met leden. Dus al die verschillende beelden impliceren en veronderstellen een afgekaderde groep mensen waarvan je weet wie er wel en niet bij horen. En misschien als laatste voorbeeld om te laten zien dat de Bijbel lidmaatschap onderwijst en een plaatselijke gemeente met afgekaderde groep mensen onderwijst, is gemeentelijke tucht. Matteüs 18, belangrijk vers, het gaat over gemeente zijn. Wat moet je doen wanneer iemand consequent een leven leeft dat niet overeenkomt met zijn belijdenis? Ja. Hij weigert zich af te keren van zonde. En Matteüs 18 lezen we dan eerst je met één iemand ertoe moet gaan, als hij zich niet bekeert met twee of drie. Het doel is bekering. Je wil niet dat die persoon afdwaalt. In de context geeft Jezus ook een gelijkenis over een schaap dat afdwaalt. En dat hij zegt, de herder gaat er naartoe om hem terug te brengen. Daarna komt hij met kerkelijke tucht. Dus het is duidelijk, het doel is om het schaapje terug te brengen. Vervolgens, als hij zich nog steeds niet bekeert, ga je naar de hele gemeente. En als hij dan nog steeds niet bekeert, dan moet die persoon uit de gemeente gezet worden. Dan moet je hem behandelen als een heiden en een tollenaar.
Ja.
Nou, Jezus zegt, ga naar de gemeente. Dat impliceert een plaatselijke gemeente.
Ja.
Niet alle christenen over de hele wereld.
Ja.
Een plaatselijke gemeente die het gezag hebben om vervolgens een individu in de gemeente uit de gemeente te zetten. Nou, in 1 Korinthe 5 vinden we een voorbeeld van gemeentelijke tucht. Dat er een man is die een relatie heeft met zijn schoonmoeder. En dat Paulus oproept aan de gemeente, zet die persoon uit de gemeente. Haal het zuurdeeg weg, zegt hij. Ja. Dus ik denk dat we continu zien in het Nieuwe Testament dat lidmaatschap en afgekaderde groep mensen, de plaatselijke gemeente, dat iets is wat continu onderwezen wordt en verondersteld wordt. En in onze meer individualistische samenleving, waar we heel erg denken over onze relatie met God als een soort God en ik, en het is tussen ons,
ja,
worden we wel geconfronteerd in de Bijbel met dat we een hele belangrijke factor vergeten. Namelijk, het is niet jij en God, het is jij, de gemeente en God. En de gemeente is het lichaam van Christus. Wil je Christus kennen, wil je onderdeel zijn van Christus, dan moet je bij de gemeente zijn. Zij is de vertegenwoordiger van Christus op de aarde. Zij is het evangelie zichtbaar gemaakt. Dus op een bepaalde manier, hè, nogmaals terugkomend, bestaan er eigenlijk in het Nieuwe Testament geen christenen die niet onderdeel zijn van een plaatselijke gemeente. Daarmee zeg ik niet als je geen lid bent van een gemeente dat je per definitie geen christen bent. Mm-hmm. Maar daarmee zeg ik dat als je niet geen lid bent van een gemeente, dat bijbels gezien je een stap hebt te ondernemen.
Yeah.
En je hebt toe te wijden aan een plaatselijke gemeente, zodat je de opdrachten van het Nieuwe Testament kunt gaan vervullen.
Yeah.
En ik zou daarbij zeggen, misschien weet jij wel dat je christen bent, maar ik, bijbels gezien, weet niet of jij bij Jezus hoort.
Ja.
Want bijbels gezien hoort elke christen bij een gemeente.
Mm.
En is dat het gezag dat God heeft ingesteld om jou aan te merken als een christen?
Ja, ja, dus een christen die niet in een lokale gemeente geïntegreerd is, is eigenlijk een beetje als een vis op het droge die eigenlijk zou moeten spartelen totdat hij weer ergens in het water valt en zich vooral niet te gemakkelijk moet gaan voelen of op zijn gemak moet voelen bij die situatie. Zeg ik het goed, denk je?
Ja, ja, en ik denk misschien, ik heb de afgelopen tijd met meerdere mensen mogen spreken over wat het betekent om je te bekeren en Jezus te gaan volgen, ook met een aantal jonge mensen. En wat heel vaak naar voren komt, is de vraag van, hoe weet ik nou zeker dat ik me bekeerd heb? Hoe weet ik nou zeker dat ik bij Jezus hoor?
Ja.
En het vindt ik denk ik breed uit in de gemeente in Nederland en denk ik ook wereldwijd, van die vraag van zekerheid van geloof.
Hmm.
En ik denk, omdat wij zo individualistisch zijn gaan kijken naar ons christendom, en dat we de gemeente uit het oog zijn verloren, dat we een immense bron van zekerheid hebben weggenomen in ons christenleven. En daar bedoel ik dit mee. Als je, goed om de tekst even op te zoeken, echt een kerntekst over de gemeente is Matteüs hoofdstuk 16. Het is de eerste keer dat we in het Nieuwe Testament lezen over de gemeente, over de ecclesia. En Jezus, dit is op een reactie wanneer Simon Petrus voor het eerst erkent dat Jezus de Christus is. Matteüs 16, vers 16, bekend vers. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, we gaan nu even niet de hele discussie met de Roomse aan van of dit nou een instelling van een paus is of niet.
Mm-hmm.
Het gaat me even om vers 18. Daar zegt Jezus, ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Petra betekent rots.
Mm-hmm.
Ik geloof, we gaan de discussie, zoals gezegd, hebben we geen tijd om te voeren, maar ik geloof dat wat Jezus hier zegt is, Petrus als hoofd van de apostelen, als leider van de apostelen, van de discipelen, die doet de juiste geloofsbelijdenis over Jezus.
Mm-hmm.
En ik denk de combinatie van discipel van Jezus plus de juiste geloofsbelijdenis maakt dat Jezus zegt, nou daarop, op het onderwijs van de discipelen, het juiste apostolische onderwijs, daarbovenop ga ik mijn gemeente bouwen. Ik denk dat hij dat bedoelt met, op deze rots ga ik de gemeente bouwen.
Ja.
Dit is denk ik ook wat je in de rest van het Nieuwe Testament ziet.
Mm-hmm.
Wanneer gesproken wordt over het fundament dat gelegd wordt.
Ja.
Ik denk dat het hierover gaat.
Ja.
De rots die door de apostelen gelegd wordt, namelijk de apostolische leer waar bovenop de gemeente wordt gebouwd. En ja. Jezus zegt,
het staat trouwens wel grappig om je daar even te onderbreken, hè? Dat wat Petrus hier zegt is niet waar omdat Petrus het zegt. Maar hij geeft hier iets door wat God hem heeft geopenbaard. Hè? En dat is wel een beetje hoe het ligt met de apostelen. Hè? Dus het is niet van apostolisch gezag en dus definieert Petrus even de waarheid. Nee, God heeft de apostelen aangesteld om die openbaring van nieuwtestamentische waarheid neer te leggen in de gemeente, om het duidelijk te maken en om daar de gemeente op te bouwen. Hè? Dus dat, maar het is een mooi stuk tekst wat dat betreft.
Nou, ik denk dat het hele goede is, ook met het linkje van wat ik wilde zeggen in vers 19.
Ja.
Want daar zegt Jezus iets bijzonders. Daar zegt hij, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn.
Hmm.
En zoals jij net zei, dat staat in vers 17, dat wat Petrus daar zegt, is hem geopenbaard, zegt Jezus, vanuit de hemelen.
Hmm.
En nu zegt hij, op die openbaring, door middel van de apostelen, ga ik mijn gemeente bouwen. En vervolgens zegt hij tegen Petrus, hier in het enkelvoud, die u'tjes daar, dat zijn in vers 19, dat is enkelvoud.
Yep.
Hij zegt, ik geef u de sleutels van het koninkrijk. Met andere woorden, de poort naar het koninkrijk, zegt Jezus hier, gaat Petrus open en dicht doen.
Yep.
Op zo'n manier dat alles wat hij bindt op de aarde, het staat grammaticaal een beetje gek, zal reeds in de hemel gebonden zijn.
Yep.
En alles wat hij ontbindt op de aarde zal reeds in de hemel ontbonden zijn.
Ja. Yep.
Nou, het gezag van de sleutels, denk ik, is het gezag om te zeggen, jij hoort bij Jezus op gezag van de hemel.
Mm-hmm.
Met andere woorden, Petrus krijgt hier het gezag om op aarde Gods oordeel te vellen over mensen. En te zeggen, jij hoort wel bij Jezus of jij hoort niet bij Jezus.
Yep.
Het bijzondere is, als je dan de bladzijde omslaat naar Matteüs 18, dat diezelfde tekst na die vers over kerkelijke tucht herhaald wordt, maar nu in het meervoud.
Yep.
En na die tekst over gemeentelijke tucht staat er in vers 18, zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, alles wat u, en nu is het meervoud, verwijst het naar de gemeente uit vers 17. Alles wat u meervoud op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Met andere woorden, het gezag van de sleutels wordt gegeven aan de hele gemeente, gebouwd op de waarheid van de apostelen, op het fundament van de apostelen. Waarom is dit van belang? Ik denk als je in Matteüs kijkt, dan kom je erachter dat het Koninkrijk der Hemelen een probleem gaat hebben. De gemeente gaat een probleem hebben. Namelijk, het Koninkrijk der Hemelen is onzichtbaar. Het is een onzichtbaar koninkrijk. Dus iedereen kan claimen onderdeel te zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Dus waarschuwt Jezus dat er soms mensen gaan zijn die zeggen, ik hoor erbij, maar Jezus zal uiteindelijk zeggen, ik heb u niet gekend.
Ja.
Hoe gaat Jezus dat probleem oplossen? Door middel van de gemeente. En hij zegt, de gemeente, gebouwd op het fundament van de apostelen, heeft op aarde het gezag om namens de hemel, namens God, te bevestigen of iemand gebonden is, of iemand bij de gemeente hoort, of iemand ontbonden is, of iemand niet bij de gemeente hoort. Nou, als je dan de rest van Matteüs erbij zou nemen, dan zou je zien dat ontbinden hier in Matteüs 18 betekent tucht. De gemeente, op het moment dat ze zien dat iemand in hun midden zich weigert, aanhoudelijk zondigt en zich weigert te bekeren, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, na al die tijd van genade, dan mogen ze op gezag van de hemel zeggen, wij denken niet langer dat jij christen bent.
Ja.
En die persoon eruit zetten.
Ja. Ontbinden.
Ontbinden. Hoe bindt de gemeente? Nou, ik denk dat je dat in Matteüs 28 ziet. Wat gebeurt er? Ze prediken het evangelie. Zij die zich bekeren worden gedoopt. Wie doopt er? De gemeente. En hoe doen ze dat? Op gezag van de hemel, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Door middel van doop binden ze iemand aan de gemeente. Nou, dan terug naar die vraag over zekerheid. Het moment, op het moment dat we de gemeente weer haar plek gaan geven en het gezag gaan geven die Jezus haar geeft, hè? Even belangrijk om dan wel te noemen, die gemeente is dan wel gebouwd op het fundament van de apostelen. Daar bedoel ik mee ware leer.
Ja, dat is wel een goede nuance die jij toevoegt. Want er zijn natuurlijk, hè, de laatste tijd ontmoet ik wel eens wat vaker Rooms-Katholieke gelovigen. Ja. Nou, ik was afgelopen zaterdag bij een debat tussen iemand uit de oriëntaal-oosterse orthodoxe kerken. Of eigenlijk oriëntaal-orthodoxe kerk. Is nog een andere kerkherleiding dan de Oosters-Orthodoxe kerk. Maar dat zijn die grote kerkverbanden die beweren van, hey, wij staan in lijn van apostolische opvolging, wij zijn apostolisch. Maar wat zij daarmee bedoelen is niet onze leer is bijbels. Ze bedoelen daarmee, wij kunnen letterlijk een soort lijn, hè, door de generaties heen traceren van hoe onze bisschop gekoppeld is aan een van de 12, zeg maar.
Ja.
Wij bedoelen daar wat anders mee, ja. Hè, met apostolisch.
Ja, en misschien even als een side note. Ik denk als je gaat opzoeken, als je gaat zien dat rots en fundament in het Nieuwe Testament over hetzelfde gaat, dan zie je in de brieven, bijvoorbeeld in Korinthe, waar Paulus zegt, ik wil niet op iemand anders zijn fundament bouwen. Wat hij bedoelt is, hij is een apostel en apostelen zijn gezonden om het fundament neer te leggen. Om nieuwe gemeentes te planten Op het apostolische gezag. Dat gaat over inhoud, over onderwijs. Niet zozeer over apostolisch gezag dat door de eeuwen heen doorgaat. En daarbij, even nog als een argument voor hen die denken dat het hier over een apostolisch gezag gaat dat in de persoon zit en een soort overgegeven moet worden van generatie op generatie. Er wordt 2 keer in de Matteüs-evangelie over een rots gesproken waarop gebouwd wordt. In Matteüs 16. Die ander is in Matteüs 7. Waar Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en ze doet, is als een wijs man die zijn huis bouwt op een rots.
Yep.
Wat is daar het beeld? Op de woorden van Jezus wordt een huis gebouwd. Ik denk dat dat laat zien dat Matteüs zelf dat verband herkent, dat bewust zo opschrijft, om ons te doen zien, het gaat niet zozeer om Petrus als individu, Wat overigens ook Matteüs 18 laat zien, omdat het daar ineens over de hele gemeente gaat. Maar het gaat ook vooral over de waarheid die hij verkondigt als apostel.
Ja, maar dat is wel grappig, omdat daar ontstaat soms een spraakverwarring. En ik wil je niet van je punt afbrengen, maar dit is wel iets wat ik veel zie tegenwoordig. Kijk, sommige mensen zeggen, wij zijn apostolisch. Mm. En ze bedoelen, ja, wij kunnen onze kerkleider terugtraceren naar een apostel door de eeuwen heen. Dus dan gaat het inderdaad om de persoon. Wij zouden zeggen, wij zijn apostolisch, omdat onze leer overeenkomt met de nieuwtestamentische geschriften. En wij geloven dat het gezag van de apostelen daarin gestold is. Dus dan heb je het meer over de inhoud.
Ja.
Wat betekent het om apostolisch te zijn? Ik zou zeggen dat het Rooms-Katholicisme een groot probleem heeft om te onderbouwen dat ze apostolisch zijn. Omdat zoveel van de leer en praktijken conflicteren met wat ik lees in het Nieuwe Testament. Hè? En hetzelfde geldt toch ook wel voor de zogenaamde Oosters- en Oriëntaals-Orthodoxe kerk. Maar zij zullen zeggen, bij hoog en bij laag, jullie zijn niet apostolisch. Mm-hmm. Want jullie hebben gewoon een lokale gemeente gestart in Rotterdam met een paar ouderlingen. Maar wie heeft jullie de handen opgelegd?
Ja.
Hè?
Ja. Nou, en ik zou zeggen dat zij Matteüs al niet goed hebben gelezen.
Ja.
Dat Matteüs zelf al laat zien, los van al het andere wat we in het Nieuwe Testament zien, waar ik denk heel duidelijk de focus niet ligt op de personen of op een soort lijn die je moet traceren, maar op de waarheid van het evangelie. Paulus, die in heel Korinthe is zichzelf aan het verdedigen, niet op basis van ik heb een soort speciale openbaring gehad. Tuurlijk, hij heeft een speciale openbaring gehad, maar hij zegt niet aan het verdedigen van ik, Paulus, ben het gezag. Nee, dit is de boodschap van het evangelie. En kijk, ik heb los van de andere apostelen hetzelfde evangelie ontvangen gekregen en verkondig hetzelfde evangelie.
Yep.
En op basis daarvan moeten jullie mijn gezag accepteren. Niet op basis van het feit dat ik claim apostel te zijn. Er waren allerlei mensen die claimden apostel te zijn.
Nou, en sterker nog, in Galaten hoofdstuk 1, waar het gaat over de anathema, die Paulus uitspreekt, dan zegt hij zelfs als wij u een ander evangelie zouden verkondigen. Dus daar zie je al meteen, wat is nou belangrijker? De apostel Paulus als apostel of de boodschap? En hij geeft aan, zelfs als wij een andere boodschap zouden verkondigen, of een engel, die zijn vervloekt.
Ja.
Dus het is helder wat de rots is. Het is niet de persoon, het is het evangelie.
Ja,
de waarheid. Ja.
Maar ik denk als we vanaf daar weer even teruggaan naar het stukje zekerheid.
Ja.
Wanneer we gaan inzien de rol die de gemeente speelt, gebouwd op de waarheid van het evangelie, is dat zij van God op aarde het gezag heeft gekregen om mensen te bevestigen in hun geloof.
Ja.
En dat doet ze ten eerste door middel van doop en vervolgens door middel van het avondmaal. Dit zien we in 1 Korinthe bijvoorbeeld. Dat de bedoeling is dat als de gemeente samenkomt en Paulus gaat er in Korinthe vanuit dat ze elke week avondmaal vieren.
Mm.
Dat is een van de redenen waarom wij elke week ook avondmaal vieren. Omdat we in het avondmaal zeggen, jij hoort bij Jezus.
Ja.
Dus we zeggen niet alleen, ik denk dat ik bij Jezus hoor.
Ja.
Maar we zeggen tegen elkaar, jij hoort bij Jezus. En Paulus zegt, dat is precies de bedoeling van het avondmaal. Je komt samen, hij zegt, en jullie nemen allemaal deel aan het brood, aan het ene brood. En jullie worden één. En er zit daar die ene persoon tussen die relatie heeft met zijn schoonmoeder. En Paulus zegt, alles duidt erop dat hij geen christen is.
Hmm.
Op het moment dat hij meedoet, is hij zuurdeeg in jullie ene brood. Met andere woorden, jullie moeten verantwoordelijkheid nemen over jullie ene brood. Immers, in het avondmaal dragen jullie dat gezag uit.
Hmm.
Dus die persoon moet uit jullie midden weggedaan worden. Het zuurdeeg moet verwijderd worden. Dat is jullie verantwoordelijkheid als gemeente. Wat betekent dit bij implicatie voor de anderen? Voor de anderen betekent dit, wanneer ze aan het avondmaal gaan, worden ze door de hemelse gezag, het hemelse gezag, bevestigd, jij hoort bij Jezus.
Ja.
En dit is een ontzettende bron van zekerheid, omdat op het moment dat jij zegt, ik ga Jezus volgen, de gemeente jou een belijdenis aanhoort, voor het eerst, en dan zegt, oké, Jij hebt een ware belijdenis, dus wij dopen je. We binden je aan de gemeente.
Mm.
En zolang jij in de gemeente zit, ga jij aan het avondmaal en hoor jij bij Jezus. Pas als Matteüs 18 gaat gebeuren, dan pas nemen wij die bevestiging van je weg. Als je blijft zondigen, aanhoudend en je weigert je te bekeren, dan kan er een punt komen dat de gemeente zegt, nou, nu kunnen wij niet langer bevestigen dat jij bij Jezus hoort.
Yep.
Maar dit is op aarde het gezag dat God heeft gegeven, de plaatselijke gemeente, om jou te bevestigen in je geloof. En ik denk dat op het moment dat de gemeente niet meer zo functioneert, En we ook niet meer het avondmaal op deze manier zien. En zeker in kerken waar gedaan wordt alsof alleen als je heel heilig bent en heel rein dat je aan het avondmaal mag. Hmm. Nee, ik denk dat iedereen die lid is van de gemeente aan het avondmaal zou moeten.
Ja.
Want op het moment dat iemand niet aan het avondmaal gaat, zeg je tegen ze, jij hoort niet bij het lichaam van Christus.
Ja.
Jij hoort niet bij... Dus ook even voor gemeenten die een soort tussenvorm van tucht hebben, tussen lid af en niet aan het avondmaal. Zo van, ja, je mag even niet aan het avondmaal, maar je bent nog wel lid. Ik denk dat het echt onbijbels is. Hmm. Op het moment dat je iemand het avondmaal ontzegt, zeg jij, jij hoort niet langer tot het ene brood.
Ja.
Je hoort niet langer tot het lichaam van Christus. Dus dit alles is om te zeggen, als je Jezus gaat volgen, is het de bedoeling dat je je gaat toevoegen aan een aan het lichaam van Christus.
Hmm.
En dat wordt een enorme bron van zekerheid. Want zolang je wandelt in de gemeente, leeft in de gemeente, dezelfde kant op roeit met de rest van de gemeente, bevestigt de gemeente jou in je geloof en mag je weten, ik hoor bij Jezus. En ik denk dat het een ontzettende bron van zekerheid zou moeten zijn in ons leven. Onderdeel zijn van de plaatselijke gemeente.
Ja. Laatst was Carl Truman in Nederland, hè? Dat weet jij ook maar al te goed. En Geloofstoerusting heeft een jongerenavond georganiseerd. Ik mocht daar ook zijn in Hardingsveld. Ik mocht daar de vertaling verzorgen door mee te typen op een laptop. Heel snel typen, had ik nooit eerder gedaan. Dat, Marcel had me een leuke uitdaging gegeven. Maar, en in een van die dingen die hij zei, het ging natuurlijk het ging heel erg over wat door de eeuwen heen er is veranderd en de tijd waarin wij leven en de technologie. En nou, een heel interessante avond sowieso. Maar wat mij bijbleef is dat een van de dingen die Carl Truman ook zei, en dat bleef wel een beetje kleven in mijn hoofd, is dat we zien vandaag de dag veel jongeren die worstelen met identiteitsproblemen. Van wie ben ik, zeg maar. Wat zeker in die tienerfase, zeg maar, ontdekken jongeren vaak of gaan zoeken naar hun identiteit. En we zien dat dat in deze samenleving heel moeilijk is geworden. En wat Carl Truman zei, en dat opende wel mijn ogen hiervoor, is dat de gemeente daar ook een belangrijke rol in heeft. Met andere woorden, op het moment dat een jongere opgroeit ook in de gemeente, dat dat ook de plek is om op een geestelijk gezien ook gezonde plek vriendschappen op te doen en te ontdekken in de context, en het gaat niet alleen over jongeren, maar gewoon mensen in de gemeente ontdekken ook in hun horizontale relaties wie ze zelf zijn. Want je bent niet gemaakt om een identiteit te hebben die zonder context is. Je bent geroepen om een identiteit te hebben in verbinding met jouw omgeving. En daar zie je dus ook wel een bedreiging voor christenen die vooral met dat verticale bezig zijn. Hè? Van ik en God en of solo scriptura. Hè? Dus ik en mijn Bijbel en verder niemand. Wat je mist ook is ontdekken van wat is mijn identiteit in de context van die lokale gemeente en die verbindingen. Wat natuurlijk ook Paulus zegt van ja, de een is een oog, de ander is een oor. Ja, maar een oog heeft op zichzelf eigenlijk helemaal geen identiteit.
Ja.
Het heeft wel een identiteit, alleen die wordt pas ontdekt in de context van dat hele lichaam. Hè? Dus je mist in die zin niet alleen maar de bemoediging en bevestiging van ik ben zelf een ware gelovige, maar ook de invulling vervolgens van maar wie ben ik dan in de context van de gemeente.
Ja. Ja, dus... Ja, en ik denk dat dat ook alleen functioneert wanneer de gemeente meer is dan alleen een, laten we zeggen, een sprekershub op zondagochtend.
Ja.
En de dingen die we net allemaal zeiden, en bijvoorbeeld dat de gemeente ook verantwoordelijkheid neemt voor jouw christenleven, en dus bijvoorbeeld Matteüs 18, dat kunnen we alleen ten uitvoer brengen wanneer we tijd met elkaar doorbrengen en elkaar kennen en elkaar die opdracht in het Nieuwe Testament actief ten uitvoer brengen. En die dingen die worden opgeroepen om te doen in het Nieuwe Testament, die kun je simpelweg niet vervullen als je elkaar alleen op zondagochtend ziet in de samenkomst. Dus het impliceert dat we meer doen dan alleen op zondagochtend samenkomen. Het is veel meer vanuit de samen het leven doen. Samen Christus navolgen en elkaar verantwoordelijk houden voor waar we naartoe gaan. Voor wie we navolgen. En ik denk, Om de positieve kant er ook aan te belichten. Ik zou een aantal jonge mensen gesproken afgelopen week die hebben geuit van ik wil Jezus gaan volgen. Ik heb me bekeerd, ik wil Jezus gaan volgen. Maar wat nu? Ik ben zo bang voor mijn vlees dat ik weer verleid raak om weer van het pad af te gaan. Ik ben zo bang om niet vol vuur te staan zoals ik nu sta. En wat moet ik doen? En het mooie is aan de plaatselijke gemeente is op het moment dat je Jezus gaat volgen, je onderdeel wordt van een groep mensen die samen erkent, wij hebben allemaal verleidingen. Wij kennen allemaal de verleidingen van ons vlees. En er gaan momenten komen dat wij, zoals in Matteüs 18 staat, een tijdje misschien in zonde vallen. En een beetje af beginnen te wijken van het pad. En dit is precies waarom Jezus de gemeente gegeven heeft. Om ons te beschermen tegen dat soort momenten. Jezus heeft ons een middel gegeven om ons veilig thuis te brengen. Zodat we, wanneer we af beginnen te wijken, andere leden verantwoordelijkheid nemen en zeggen, kom terug, bekeer je. Zorg ervoor dat je niet die weg wandelt, want dan raken we je kwijt. En die verantwoordelijkheid die blijft doorgaan. Want als je even Matteüs 18 voorstelt. Stel je voor, jij, weet ik veel, jij drukt geld achterover op je werk en iemand komt erachter in je gemeente en die zegt, daar moet je mee stoppen. En jij zegt, nee, ga ik niet doen. Ik blijf ermee doorgaan. Dan komt hij, misschien wacht hij een maand, hij bidt, hij spreekt je nog een keer aan, je luistert niet. Dan komt hij met 2 of 3 uit de gemeente en die zegt, Chris, stop nou met geld achterover drukken. Dat is niet de weg van Jezus. Jij hoort bij Jezus, wij bevestigen jou iedere week in het avondmaal. Dit is niet wat christenen doen. En jij zegt, nee, wil ik niks mee te maken hebben, ik blijf hier gewoon mee doorgaan. Mag jij lekker vinden? Weer gaat de tijd overheen. Die broeders die bidden voor je, kom op Chris. En ze moedigen je aan, kom terug, kom terug. Dan vertellen ze de hele gemeente. En de hele gemeente gaat voor je bidden. En mensen uit de gemeente komen natuurlijk, Chris, keer je nou af van dat en doe dat nou niet. Nou, je moet je even voorstellen dat je al die tijd blijft zeggen, nee hoor, ik blijf lekker doorgaan. Nou, en dan pas zegt de gemeente, oké, nu gaan we pas Chris uit ons midden wegdoen en zeggen, jouw leven komt niet meer overeen met jouw geloofsbelijdenis. Wij denken niet langer dat wij op basis van de hemel jou kunnen bevestigen als christen. En zelfs als je eruit wordt gezet, is de bedoeling dat de gemeente blijft bidden en dat je terugkomt. En dat je misschien, hè, dat zegt Paulus op een gegeven moment ook, ik heb hem aan Satan overgeleverd in de hoop dat hij nog terug zou komen.
Ja.
Dat is hoeveel genade er bestaat in de gemeente van Jezus Christus. Maar je ziet hoe veilig dit is. En ik ben zo dankbaar dat ik in een gemeente zit waar we aan elkaar, door middel van een verbond, aan elkaar zeggen, op het moment dat jij afdwaalt, kom ik je halen. Dat is de verantwoordelijkheid die de Bijbel mij geeft als lid. Maar op het moment dat ik afdwaal, mag ik er zeker van zijn, jullie komen mij halen. En dit is wat ik heel veel van die gasten die ik afgelopen tijd heb gesproken heel graag zou gunnen, die zo bang zijn dat hun vlees hen gaat overwinnen en ze gaan afdwalen. Ik zou willen dat ze lid kunnen worden van een gemeente waar ze ervan aan kunnen, oké, op het moment dat mijn vlees de overhand krijgt, zijn broeders en zussen die komen me halen en die roepen me terug. En op het moment dat de Heilige Geest in je woont, dan geloof ik dat je daar gehoor aan zult geven. Dus dit zijn middelen die Jezus heeft gegeven om ons veilig thuis te brengen.
Amen.
En in het Nieuwe Testament krijgen we nergens het idee dat jij in je eentje de eindstreep gaat kunnen halen. Jezus heeft de gemeente gegeven. En ik zou aan willen toevoegen in Efeze 4, niet alleen de gemeente, maar Jezus heeft in vers 11 mensen gegeven aan de gemeente, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de woord van Christus. Dan zegt hij vers 14, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Met andere woorden, de gemeente heeft niet alleen leden die jou terugroepen wanneer je valt in zonde en verleid wordt door je vlees, maar ook leiders in de gemeente die jou beschermen tegen valse leer. En het mooie is dat we in de Bijbel zien dat we als christenen gewoon kunnen erkennen, we hebben ons vlees, er zijn verleidingen van een valse leer, en daar gaan we tegenaan lopen in ons leven. Maar kijk eens hoeveel genade God ons heeft gegeven. De gemeente heeft hij gegeven om ons veilig thuis te brengen. Dus ik zou ook mensen willen aanmoedigen, zie hoe veilig en goed deze middelen zijn die Jezus heeft gegeven aan ons als zijn volgelingen, om dat te gaan gebruiken om ons veilig thuis te brengen.
Ja, hey, en ik hoor het in mijn eigen achterhoofd bijna, en ik hoor het bijna een soort de luisteraars denken, ook al hebben ze dit nog niet gedacht, maar kijk, dat is in het geval van een goede gemeente waar, wat jij zegt.
Ja.
Maar we zien ook in Nederland heel veel gemeentes waarvan je kunt afvragen van, is dat inderdaad wel die plek? Is dat de plek waar het woord van God bijbels gepredikt wordt? Is dat de plek waar je een ander naartoe zou durven verwijzen? En ja, we weten natuurlijk ook uit de hele geschiedenis van de reformatie met het Rooms-Katholicisme. Sommige dingen die je zegt, hoor ik mijn Rooms-Katholieke vrienden soms ook zeggen van, ja, kom toch terug naar de gemeente waar het veilig is. Terwijl ik denk, is het daar wel zo veilig als ik zie wat daar is gebeurd en wat ze daar onderwijzen, hè? De verlossingsleer als het gaat om. Dus wat zou jij zeggen op iemand die zegt, ja, Laurens, mooi verhaal wat je vertelt, hè? En ook wel bijbels en ik kan het goed volgen. En zeker in de eerste eeuw in de context van 1 Korinthe gemeente en zo, allemaal waar. Maar we zitten niet meer in die situatie. In Rotterdam zitten we met tientallen, honderden gemeenten en ik weet niet hoe bijbels al die gemeenten zijn. Mm. Wat zou jij zeggen op zo'n begrijpelijk bezwaar, denk ik?
Ja, nou, ik denk dat het... Dat is wat ik eigenlijk een beetje wat ik aan het begin zei.
Yeah.
Dat ik me besef wat ik neergooi in Nederland. Omdat dit meestal niet de realiteit is in gemeenten.
Mm.
En voor mensen die in Rotterdam wonen, kom vooral naar ons toe. We zitten op Rotterdam-Zuid. Zoek ons op internet. We willen, voor zover ik weet, doen wij dit in de gemeente.
Yeah. Ja, ik ken in Rotterdam sowieso wel minimaal een aantal gemeentes waar je mensen zonder enige zorgen naartoe zou kunnen verwijzen.
Precies, ja.
Waaronder die van jullie.
Ja. Dus ik denk dat er zijn zeker plekken in Nederland waar je getrouwe gemeenten hebt. Ik zou zeggen, verdiep je in deze materie. Nogmaals, koop het boekje Wat is een gezonde gemeente. Het is een kort boekje, makkelijk te begrijpen. Daarnaast misschien Wat is een gezond gemeentelid. En zorg ervoor dat je die categorie in je hoofd hebt wanneer je op zoek gaat naar een gemeente. Ga verschillende gemeenten langs.
Hmm.
Spreek met de oudsten van, hey, zijn dit dingen die jullie doen? Vinden jullie dit belangrijk? Ik denk dat je op die manier al een redelijk idee kan krijgen van, hey, is dit een gemeente die gemeente is zoals, een beetje in de buurt komt zoals het Nieuwe Testament dat ons voorlegt of niet? Anderen zou ik willen aanmoedigen die in staat zijn die gemeentes leiden of die, opleiding doen tot het dienen van de gemeente. Verdiep je in gemeente zijn en maak dit je prioriteit.
Ja.
Ik denk dat alles wat we doen in Nederland op het christelijk erf, en het kan hartstikke fantastisch en bemoedigend zijn, maar onze hoogste prioriteit en onze eerste prioriteit op dit moment is echt de plaatselijke gemeente.
Ja.
Het is echt een grote nood in Nederland. En zelfs mooie organisaties die breed uit in Nederland prachtig werk doen, daar zie je van, die hebben heel veel vrucht. Maar vervolgens zie je overal door Nederland heen christenen die ontzettend enthousiast zijn over Gods woord en over de Bijbel en over Jezus en hem na willen volgen en vervolgens kerkloos zijn.
Ja.
En ik denk dat het een groot gemis is en een grote nood is. Dus ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen die dit luistert, denk na wat jij kan doen om de gemeente van Jezus Christus, evenwel het zeil en het fundament van de waarheid, de tempel van het nieuwe verbond, de bruid van Jezus Christus. Daar hebben we het over.
Ja.
Om die weer centraal te stellen en je daarvoor in te zetten in je leven.
Misschien begint het ook wel gewoon bij het zien hoe belangrijk dit is. Hè? De prioriteit ook voor mensen die mij mailen of zo uit Noord-Brabant. Of hè, van Chris, ja, ik heb in mijn plaats geen goede gemeente ontdekt nog. Ja, misschien begint het wel gewoon met heel bewust bidden en dat maken tot je prioriteit. Van Heer, zend mij naar een Bijbelse gemeente. Laat mij zien waar ik een geestelijk huis mag hebben. En ja, een andere gedachte die bij me opkomt is, misschien is soms een Bijbelse gemeente ook wel de moeite waard om daar wat met de auto voor te reizen op een zondagochtend.
Ja, en ik zou er misschien wat willen toevoegen. Wij hebben mensen in de gemeente die hebben een huis verkocht op een andere plek om dichter bij de gemeente te wonen.
Mm.
En ik begrijp, hè, dat is niet altijd makkelijk en dat kan niet zomaar. Je hebt een baan en enzovoorts. Alleen wat ik heel erg zag bij die mensen is dat zij begrepen, maar de grootste en hoogste prioriteit in mijn leven is de Heer Jezus en zijn lichaam. En zolang wij niet een plek hebben waar wij dat kunnen uitleven, namelijk een goede, gezonde, plaatselijke gemeente, dat is prioriteit één. Belangrijker dan of we een goede school hebben voor de kinderen, belangrijker dan of we een achtertuin hebben en de ruimte hebben om lekker te spelen in de achtertuin, belangrijker dan of ik een baan heb waar ik meer verdien dan misschien op een andere plek, is de plaatselijke gemeente waar ik onderdeel van ben. En ik denk dat dat terecht is. Onze eeuwige bestemming hangt samen met dit onderwerp. En dus ik denk, ik zou mensen willen aanmoedigen.
En ook die van onze kinderen.
Ja.
He, want ik denk soms ook wel eens van, kijk, andersom, er zijn ook wel eens mensen die mij mailen, he, van, ik zit nu in een gemeente en er worden dingen gepredikt die, ja, ik zelf, zeggen die mensen dan, he, niet zie als bijbels. Maar goed, ik wil daar toch blijven om een soort zendeling te zijn in mijn eigen gemeente. En dan heb ik het niet over kleine dingen. Ik heb het dan wel echt over evangelie ondermijnende dingen.
Ja.
En dat zijn dan soms ook jonge mensen zoals ik zelf, he, met jonge kinderen. En kijk, het gaat natuurlijk niet alleen deze beslissing en deze kwestie over jou als persoon. Het gaat ook over jouw gezin. Het gaat over jouw kinderen. Het gaat over jouw vrouw. Het gaat over degene voor wie jij, zeker als we het hebben over mannen, voor wie jij verantwoordelijkheid draagt over jouw eigen huis. Hè? Mm. En ook als het gaat om het geloof doorgeven aan de volgende generatie. Hoe belangrijk is het dat we de volgende generatie ook laten zien wat het betekent om christen te zijn in de context van de lokale gemeente?
Ja, ja misschien.
En soms is daarom ook de conclusie dat als je in een gemeente zit waar het evangelie niet helder klinkt of die niet voldoet aan echt de belangrijke kenmerken van een Bijbelse gemeente, dat je soms misschien de moeilijke beslissing moet nemen om naar een andere gemeente te gaan. En soms is het ook misschien wel zo dat je moet zoeken naar de meest Bijbelse gemeente in jouw regio en dat je soms gewoon ergens even in een gemeente zit en ontdekt dat er een andere gemeente is die Bijbelser is dan die gemeente. Ja. Maar dat je soort in elk geval ernaar streeft om op elk moment in je leven onderdeel te zijn van een gemeente.
Ja. Ja, en ik zou misschien, ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, God heeft mij in deze gemeente geplaatst, dus totdat hij mij wegroept, ga ik niet weg. Ik denk dat het goed is om inderdaad niet te snel zomaar alles achter je te verbranden en weg te gaan. Maar ik lees nergens in de Bijbel dat jij gesteld bent door God op een bepaalde gemeente. En al helemaal niet wanneer die gemeente niet het ware evangelie verkondigt. Hmm. Of niet haar rol vervult als gemeente zoals God haar opdraagt. Sterker nog, vanwege je eigen ziel en vanwege je eigen eeuwige bestemming, blijf daar niet zitten op het moment dat die plek jou geen veilige gemeente is. Want je kunt wel denken van ja, ik kan hen heel erg dienen en dat zou kunnen. Hè? Dus nogmaals, als dat zo is, dat zou kunnen betekenen dat je blijft om je in te zetten. Alleen bedenk je ook, jij hebt ook een gemeente nodig. Jij hebt een gemeente nodig, ik heb een gemeente nodig. Het is niet alleen dat we komen om te dienen, wij hebben het zelf ook nodig.
Ja.
En voor sommige mensen wordt het tijd om te zeggen, omwille van je leven, ga weg uit je gemeente en ga naar een gezonde gemeente. En misschien om nog even in te haken wat je zei over ook richting de kinderen, en misschien ook wel je YouTube-kanaal. Ik geloof dat de gemeente, de plaatselijke gemeente, de sterkste apologetiek is voor het evangelie.
Ja.
Ik zou een vers willen lezen in Johannes 17, waar Jezus zegt, een bijzondere tekst, waar hij zijn volgelingen roept om elkaar lief te hebben en één te zijn. En dan zegt hij in vers 23, dat ik in hen, Jezus in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, eenheid in de gemeente, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Mm. Jezus zegt op een of andere manier, wanneer wij als gemeente één zijn, elkaar lief hebben, dat ervoor zorgt, apologetiek, dat de wereld dat ziet en denkt, de Heer Jezus is door de Vader gezonden.
Mm.
Op een of andere manier, en ik denk dat we dat in ons leven ook zien, zorgt de gemeente, het lichaam van Christus, dat het evangelie zichtbaar gemaakt wordt.
Ja.
En dat het een sterke, misschien wel de sterkste apologetiek is, de sterkste geloofsverdediging voor wat wij geloven. Namelijk hoe wij samen leven en samen eens en elkaar lief hebben. De wereld heeft nog nooit zoiets gezien. En om Efeze 3 vers 10 er nog maar bij te halen, daar zegt Paulus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. De veelvuldige wijsheid van God wordt bekendgemaakt door de gemeente. Dus als je van impact wil zijn, als je een licht wil zijn in de wereld, als je vrucht wil dragen voor het evangelie, zorg ervoor dat je onderdeel bent van een gemeente en daar je broeders en zusters lief hebt en je aan hen toewijdt. Dit is een van de sterkste manieren waarop wij de wereld laten zien dat de Heer Jezus onze verlosser is en dat de Vader hem gezonden heeft tot verlossing voor de volken.
Amen. Amen. Ik denk op die noot dat we voor vandaag deze sessie kunnen afsluiten, Laurens. Ik denk dat de boodschap heel duidelijk is. De take-home message is, maak de lokale gemeente tot prioriteit in je leven. En misschien heb je wel vragen aan Laurens en of aan mij. Ik denk dat Laurens wel bereid is om nog een keertje langs te komen. Misschien dat we nog eens een keer een vraag-antwoord sessie kunnen doen over de gemeente. Voor mensen die worstelen met praktische vragen. En nogmaals, het is soms misschien wat persoonlijk, maar misschien lukt het je om een persoonlijke vraag ook om te buigen tot een wat algemenere vraag en kunnen we het daar eens over hebben met elkaar. Ik denk dat er heel veel mensen in Nederland worstelen met toch dit soort kwesties rondom de gemeente. In persoonlijke situaties die moeilijk zijn. Situaties als ik woon heel ver weg van een gemeente. Ik woon in een regio waar alleen een katholieke kerk zit. Hè, want we hebben het ook over Limburg soms. En de regio's waar het echt moeilijk is om een gemeente te vinden. Dus als je nou vragen hebt, zet ze gewoon in de comments onder deze video. En Laurens, misschien ben je wel bereid om een keer weer langs te komen. Dat wij gewoon eens die vragen langs gaan lopen. En daar onze beste antwoorden op formuleren vanuit de schrift.
Ja, heel graag. Ja, dat zou ik fantastisch vinden.
Ja, nou, Laurens, bedankt weer dat je bent gekomen. Veel zegen in jullie gemeente, in Rotterdam-Zuid. En voor wie belangstelling heeft, die is denk ik welkom om een keer langs te komen.
Absoluut.
Om te kijken.
Ja, zeker weten. Ja.
Oké, veel zegen.
Yes, heel bedankt.
Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like. Wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.